bij het programma aangeraakt. Dit najaar bezinnen Gerard Swuusten en ik ons om en om op allerlei familiebanden. Vorige keer had Gerard het over ouders. En vandaag wil ik mij verdiepen in zussen, zusterschap en sisterhood. Het wordt dus een soort drietrapsraket. Maar het begint allemaal bij het gezin, bij het nest waar je in geboren wordt. Dat is ieders basis, je fundament. En dat kan ja, natuurlijk sterk of zwak zijn. Het kind waar je in opgroeit is de eerste fase van de leerschool van het leven. En broers en zussen zijn daarin bepaald belangrijk. In het Duits heb je trouwens zo mooi dat woord Geschwister, dat broers en zussen in één keer aanduidt. Dat hebben wij helaas niet. Dus ik spreek steeds over broers en zussen. Die zijn er om je te oefenen, lijkt mij zo. Te oefenen in je jonge jaren, in vriendschap, ruzie maken en bijleggen. Je talenten ontwikkelen en afgunstig zijn op die van die ander. Je oefent alleen of samen zijn en je plek innemen. En meer dan mooi oefenmateriaal schept die gezusterlijke bloedband ook innigheid. En net zo goed vervreemding. Want onvoorwaardelijk horen broers en zussen bij elkaar en toch zijn er onderlinge verschillen. Je kunt gaande het leven afscheid nemen van je broers of zussen, maar helemaal kwijt raak je ze nooit. Omdat ze nu eenmaal verweven zijn met onze prilste levenservaringen. Je zussen of broers waren de stimulans of de hinder van hoe je je verder ontwikkelde. En als je geen broers of zussen hebt gekregen, dan heb je die leerschool elders te zoeken. Die vanzelfsprekende intimiteit, die kun je levenslang blijven missen. Een vriendin verloor al vroeg haar enige broer. En ze blijft bij ieder familieweekend dat ik heb, of verjaarsfeest van een van mijn zussen tegen mij zeggen, ja, jij hebt zussen. Ja, ik heb zussen. Enkel zussen. Dus ik weet niet of wat ik dadelijk ga beweren ook voor broers onderling geldt. Laat het me maar weten. En nu een song van de zussen. Kate en Anna Carrigal. Complainte pour Sainte-Catherine. Die heb ik niet om de inhoud gekozen, maar gewoon omdat het zussen zijn.
Je ne me sens pas intrépide.
Ik heb twee zussen. Met z'n drieën zijn we dus. Geen broers. Wij hadden vroeger thuis de terugkerende vraag aan onze ouders. Nou, zeg het maar. Wie is de mooiste, de liefste, de beste? Dat riddeltje, dat konden en kunnen we nog steeds in hilariteit uitroepen. Alsof het een grote grap is. Maar tegelijk weten we alle drie dat er ook een kern van waarheid in zit. Anders zou het geen gevleugeld gezegde zijn geworden. In mijn boekenkast staat niet voor niets het boek Jij en je plaats in het gezin van Ronald en Lois Richardson uit 1998. Want met een zus boven en onder me valt er ook wel wat territorium te bevechten als middelste. En dat boek, dat geeft aan, tamelijk schematisch eerlijk gezegd, hoe je plaats in het gezin je ontwikkeling kan bepalen. En het is altijd weer bijzonder om te ontdekken dat stereotypen niet voor niets stereotypen zijn. Het is zo herkenbaar. Al die strijd en afgunst. Wie is de mooiste, de liefste, de beste? De betutteling door de oudste. De levenslust van de jongste. Het verdrukte ego van de middelste. En dan een leven lang om me er bovenuit te vechten. Patronen te doorbreken of ze weten te relativeren. Maar als ik eerlijk ben, groter dan deze worsteling is voor mij de verbondenheid. De verbondenheid van mij en mijn zussen. Die reikt verder, dieper. Ik koester een bijzondere ervaring die mij het belang van mijn zussen heel intens deed voelen. Het was op vakantie. Ik had zorgen en een tollend hoofd omdat ik net afscheid van mijn werk had genomen. In de zin, ik had mijn baan opgezegd. En het was nacht en ik slaapwaakte tot ik opeens klaar wakker werd doordat als bij blikseminslag het besef bij mij daagde dat wat er ook gebeurde, mijn zussen er altijd voor me zouden zijn. En de onvoorwaardelijkheid die ik ervoer overrompelde me. Er ging een diepe troost van uit. Ik was ingebed in zusterschap. Nooit zal ik dit moment van inzicht vergeten. Alle rivaliteit was verdampt. Of beter gezegd, bleek gewoon niet het belangrijkst. Thank you. Vanwaar die diepe verbondenheid? Is het de bloedband, dezelfde genen? Of is het toch eerder het uit hetzelfde nest komen? Dat je daarin wordt opgevoed in een, nou, in dezelfde sfeer van familiezin, loyaliteit, bij elkaar horen. Ik weet het niet precies, nature of nurture. Ik zoek. Ik weet ook niet waarom de ene groep zussen dit herkent en de andere groep zussen juist weer helemaal niet. Familiebanden zijn bepaald complex. In het klooster van de zusters Franciscanessen waar ik werk, leeft ook een vrouwengemeenschap samen. Een aanzienlijk grotere groep dan ik met mijn zussen, maar toch, ik zie enige overeenkomsten. Deze zusters hebben bij hun intrede de gemeenschap op de eerste plaats gezet en daarmee afstand van hun familie genomen. Sinds de versoepelingen in kerk en samenleving vanaf de 60er jaren mochten die familiebanden weer meer aangehaald. Maar blijft staan dat de levensverbintenis door deze zusters is aangegaan met die gemeenschap van zusters en natuurlijk ook met God. Had ik dan, toen ik daar ging werken vanuit mijn ervaring van gezusterlijkheid, zusterschap, verwacht hier iets vergelijkbaars aan te treffen? Ja, eigenlijk wel. En is dat er dan niet, die zusterschap? Nou, anders. Anders dan de mijne, die ik met mijn zussen ervaar. Laat ik zeggen, de vorm is anders. De expressie van affectie. Het ontbreken van een gezamenlijke jeugd. En toch zie ik zusterschap daar in Klooster Alverna. Want er is loyaliteit naar elkaar. Het besef op elkaar aangewezen te zijn. Met elkaar de kloosteridealen in praktijk willen brengen. En ik bespeur binnen de aangeleerde afstandelijkheid, want zusters mochten vroeger geen exclusieve vriendschappen hebben, bespeur ik in elkaar toegenegen zijn. Een betrokkenheid die door het samen vieren, feesten, rouwen, zoeken, door alle levensfasen en veranderingen heen, alleen maar sterker lijkt te worden. Ik zeg het allemaal toch ook een beetje voorzichtig hoor, want ik ben en blijf immers een buitenstaander als leek. En misschien leg ik er wel te veel in. Maar ik heb nu eenmaal een zwak voor die onderlinge solidariteit van vrouwen. Een zielsverwantschap, noem ik het maar.
So, sister, I so believe in you. So, sister, though this water is wide. Oh, sister. This grief and pain are true. I am here with you, and I will see you through to the other side. So, sister, I know the earth in you. So, sister. You are strong and wise. Oh, sister, whatever you're going through, I am here with you, and I will see you through to the other.
In de grote verzameling geschriften in de Bijbel staan een heel aantal familieverhalen. Vooral in het eerste, Oude Testament. Familiezagen zijn het. Over aartsvaders en aartsmoeders, waarin talloze broers en zussen, ouders en kind, man-vrouw dilemma's aan de orde komen. Altijd weer fascinerend om te lezen. Bekende zussen in de Bijbel zijn Lea en Rachel, die tegen elkaar uitgespeeld worden door hun vader. En nog bekender is het verhaal van Martha en Maria uit het Tweede, het Nieuwe Testament. Martha en Maria zijn twee zussen waar Jezus op bezoek gaat. De een betoont zich een goede gastvrouw door water te halen, een beetje opfrissen na een lange tocht en een maaltijd te bereiden, zo stel ik me voor. En de ander wil geen moment van Jezus missen en nestelt zich meteen in zijn nabijheid. Het staat er niet met zoveel woorden, maar het beeld is sterk. Martha werd het huissloofje en Maria zou het beste deel gekozen hebben. Dat is de interpretatie die vaak heeft geklonken. Twee zussen tegen elkaar uitgespeeld. Jammer. Een andere duiding van dit verhaal zet beide zussen ook tegenover elkaar. Namelijk wanneer de twee zussen als symbool worden gezien voor het actieve religieuze leven en het contemplatieve religieuze leven. Werken en bidden als tegengestelde. Maar is het niet net zo goed mogelijk om beide met elkaar te verbinden? Om deze kwaliteiten te zien als twee zijden van dezelfde aanleg? Het is immers ora et labora. Er is geen binnen zonder buiten. Geen stilte zonder geluid en er is geen feest zonder afwas. Martha en Maria zijn in ieder van ons. En zo zijn ze voor altijd zussen, als twee zijden van een medaille. En samen zullen ze het rooien. En daarom klinkt nu het troostliedje van Maaike Ouwboter.
Doe je ogen dicht, hou mijn handen vast. Dan wachten we op een nieuwe dag. Kwel jezelf niet zo. Wees lief. Hier zijn geen woorden voor. Dus we zeggen niets. Ontspan je gezicht, hou je niet zo groot. Laat het zakken, leg het rustig naast je in mijn schoot. Haal het uit de plooi, geeft niets. Zijn geen wolven meer.
of het overgaat. Dus doe je ogen dicht. Houd mijn handen vast. Dan wachten we op een nieuwe dag. Denk jezelf een droom en wees lief. Hier zijn geen wolven meer. Hier hoef je niet.
Zussen, zusters, vrouwen, ieder heeft haar eigen leven, ieder gaat haar eigen pad. Het feminisme en de vrouwenbeweging leerden mij dat er onder alle verschillen ook een gedeelde ervaring van vrouw zijn ligt. Waar veel te vaak rolpatronen, beperking en achterstelling aan vastgeklit zitten. Dus is solidariteit nodig om tot emancipatie en gelijke rechten te komen. En die verbondenheid leerde ik onder de term sisterhood kennen. Zusterschap in het Nederlands is er een wat zwakker klinkende vertaling van. Sisterhood staat voor mij voor elkaar steunen en herkennen en in je kracht zetten. Mij schieten de beelden te binnen van al die vrouwen wereldwijd die nu een haarlok afknippen uit solidariteit met de vrouwen in Iran die tegen de hoofddoekterreur strijden. En ik kwam die zusterlijke verbondenheid ook zomaar tegen al lezend in het zo bejubelde boek van Anja Daanje, Het lied van Ooievaar en Dromedaris. Dat is de titel van het boek. Het is ogenschijnlijk losjes gebaseerd op de gezusters Bronte, die schrijfsters. Daar zijn ze weer, de zussen. En in een passage klinkt die sisterhood. En die passage speelt in het midden van de 19e eeuw, ver voor alle emancipatiegolven. Luister. Op de eerstvolgende zaterdagavond beginnen de vrouwen van het dorp aan het gezamenlijk lezen. Grace heeft pastoor Jennings gevraagd of ze het lokaal in de zondagschool mogen gebruiken voor borduurlessen, heeft ze hem gezegd. Er komen die eerste keer 12 vrouwen. De meesten kunnen niet goed genoeg lezen voor zo'n lange, ingewikkelde tekst. Grace leest hun het eerste hoofdstuk van Weduwe voor. De zaterdagavonden zijn een groot succes. Iedere week komen er meer vrouwen. Grace leest voor en daarna praten ze over wat ze te horen hebben gekregen. De vrouwen vertellen, na aanleiding van Mercy Lee Averill's ervaringen, over hun eigen liefdes, hun huwelijk, hun teleurstellingen. En ze discussiëren over de waarheid of onwaarheid van Millicent's visie. Er wordt gelachen, gehuild, geruzied. Het is alsof het boek uit zijn voegen is gebarsten en in hen opnieuw tot leven is gewekt. Hier wordt dus, naar mijn idee, een vrouwengroep getypeerd, zoals ik die ken en nog steeds heb trouwens vanuit mijn studententijd. Maar net zo goed een vrouwengroep zoals je ze kan aantreffen in het vrouwenbadhuis in Marokko of Algerije. Zelfs in het vrouwenklooster. Of gewoon thuis bij je zussen. Vrijplaatsen van verbondenheid om in ere te houden. Tot zover dit web van associaties naar aanleiding van mij en mijn zussen. Volgende maand pakt Gerard Swuuste een andere draad van mogelijke familieverbindingen weer op. En dan gaat hij het hebben over kinderen. Het hebben van kinderen. Over stevig vasthouden en tegelijk ook moeten loslaten. Over genieten, zorgen hebben en toch de eigen weg laten gaan. Graag tot horens.